gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt ons voor te gaan dominee van der Zwaag. De schriftlezing is uit 1 Korinthe, het 15e hoofdstuk, de verzen 3 tot en met 20 en 42 tot en met 44. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn de eerste voor de kerk. Tweede collecte voor de kerkelijke kassen, kerk en Israël. En de derde collecte is bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu de liederen in het vroege morgenlicht. De verzen 1, 3 en 6. En wees gegroet, gij eersteling, de verzen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook in deze dienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 30. Wij willen er het derde en ook het achtste vers van gaan zingen, gemeente. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geef lof den Heer die eeuwig leeft. En het achtste vers, gij hebt mijn weeklacht en geschrijf veranderd in een blijde rij. Vanmiddag doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aanstelling daarop willen we met elkaar zingen uit Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Dat kan omdat hij zelf de dood heeft overwonnen. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag doen we de Bijbel open bij 1 Korinthe 15 en lezen dan vanaf het 3e tot en met het 20e en het 42e tot en met het 44e vers. In Korinthe 15 vanaf vers 3. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet worden opgewekt. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. En dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop hebben gevestigd, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En dan lezen we ook de verzen 42 tot en met 44. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Tot zover. 1 Korinthe 15. Laten we, voordat we het onderwijs dat uit dit gedeelte en ook uit onze catechismus vanmiddag komt, voordat we dat gaan overdenken, laten we eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. We willen dankzegging doen voor het feit dat de zusters Honders en van Engelenhoven, van Ginkel, van de Cavanselaan weer thuis uit het ziekenhuis mochten komen. We komen samen tot u vanmiddag, Heer, die de opgestane Heere bent. Als we het boek Openbaring opslaan, dan lezen we in het allereerste hoofdstuk dat u die machtige, majesteitelijke Heere bent, wiens aangezicht blinkt als de zon in haar kracht, wiens stem klinkt als de stem van vele wateren, wiens voeten gloeien als koper in een vurige oven. U bent die machtige Heere die overwonnen heeft, de dood heeft overwonnen, de hel heeft overwonnen, het graf heeft overwonnen, de duivel de doodsteek heeft toegebracht. U bent het, Heere, die op de paasmorgen als die grote overwinnaar uit het graf bent herrezen. En dan mogen we het weten, en dat zal ons ook vanmiddag weer worden verkondigd. U bent niet degene die de overwinning heeft behaald alleen maar voor uzelf, maar voor allen die met een waar geloof aan u verbonden zijn. Heere, wat een machtige werkelijkheid is het. Als we op u vertrouwen, als we bij u schuilen, dat we het mogen weten. Al die weldaden, al die rijkdommen, Ze worden geschonken in hem. Heere, we kunnen, als we op aarde zijn, de volle rijkdom van die werkelijkheid nog niet overzien. Maar wilt u geven dat we er toch iets van mogen ontdekken? Dan zal het ons al tot een vreugde zijn. Dan zal de jubel in ons hart opkomen. En dan zal er ook verwachting zijn. Dan mogen we uitzien naar dat wat op grond van Pasen straks ook nog zal komen. Heere, wilt u ons zegenen vanmiddag als we dat onderwijs, dat rijke onderwijs van Pasen, met elkaar mogen overdenken. Leid ons door uw geest. Open onze harten. Neem alles van ons af wat ons kan hinderen of kan belemmeren. Samen willen we uw naam dankzeggen, Heere, dat onze zusters Honders en van Engelenhoven van Ginkel weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Hun omstandigheden is u bekend. En we leggen deze zusters in uw handen. Heere, wilt u ze verder nabij zijn? Wilt u met onze zuster Honders zijn? En wilt u haar verdere genezing geven? Maar ook naar haar hart wilt u haar nabij zijn. En wilt u ook zijn met onze zuster van Engelenhoven, die het toch best moeilijk heeft. Wilt u haar troosten? Wilt u haar kracht geven? Wilt u haar zicht geven op dat heerlijk evangelie van Pasen, waarin werkelijke troost en werkelijke houvast te vinden is? Heren, wij bidden u of u overal wilt zijn waar nood en moeite is. We dragen in het bijzonder vervolgde christen aan u op. Wat is dat moeilijk om Pasen te vieren, te midden van de puinhopen, misschien wel in de gevangenis. Wat is het moeilijk als alles zo paasloos is om ons heen, om dan toch te blijven geloven en te blijven vertrouwen dat alles volbracht is en dat alles overwonnen is. Maar wilt u toch ook aan de verdrukte en de vervolgde christenen bijzonder die genade geven, dat ze mogen blijven zien op u, de levende Heere, en dat ze het mogen blijven geloven. Alles ligt in uw handen en u zult straks ook alles goed maken voor uw volk en voor uw kinderen. Heere, wij bidden u voor de wereld te midden waarvan wij leven. Op deze Pasen is het niet anders dan anders. Dat betekent dat men zich bezighoudt met lentefeesten. Dat men het niet verder kan brengen dan paashazen en paaseieren. Niet dat wij ons boven de mensen verheffen. Maar we bidden van u, Heere, of u wilt geven dat ze toch onrustig worden. En dat mensen toch ook gaan vragen naar de echte betekenis van Pasen. En wat zou het heerlijk zijn, Heere, dat wij ons ook bewust mogen zijn van onze opdracht en taak om in de wereld om ons heen een getuige te zijn van u, de levensvorst. Al is het dan niet met zoveel woorden altijd, maar dan toch met onze daden, met onze houding, met alles wat van ons afstraalt. We bidden u vanmiddag, Heere, voor uw oude volk Israël. Uw Heere Jezus, u bent opgestaan in Jeruzalem. En toch, er ligt een deksel op het hart van het Joodse volk. Ze erkennen u niet als de opgestane heiland. Wilt u geven dat er verandering in mag komen? En wil alle pogingen in het werk worden gesteld om ook hen tot geloof te brengen, wil die zegenen met uw geest. Zo komen we samen tot u. Ook vanmiddag verwachten we het van u alleen. Alleen op grond van uw genade, uw ontferming, uw liefde. In hem die leeft tot in alle eeuwigheid en die het leven geeft aan allen die het van hem verwachten. Zie ons aan, alleen in hem. Amen. Psalm 21 is een messiaanse psalm. U zult denken, wat betekent dat? Dat betekent dat die heel nadrukkelijk van de Messias spreekt, van de Christus spreekt. We gaan er 3 versen van zingen. En als u die mag zingen met het oog op de opgestane Here, dan zult u het ook gaan merken waarom het een messiaanse psalm is. 3, 4, 5 van psalm 21. komt heel mooi uit dat we vandaag toegekomen waren aan zondag 17. En wat is het onderwijs van zondag 17? Wat nut ons de opstanding van Christus? In de eerste plaats heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. In de tweede plaats worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En in de derde plaats is de opstanding van Christus voor ons een zeker pand, een vaste garantie van onze zalige opstanding. Als we met elkaar stilgestaan hebben bij het onderwijs van deze zondag, dan zingen we uit Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk mij het vooruitzicht verheugde. De opstanding van de Heere Jezus, gemeente, dat is een geweldig feit geweest. En het is ons ook vanmorgen ongetwijfeld weer verkondigd. De Heere is uit het graf verrezen als de paasvorst, als overwinnaar. In de Bijbel lezen we dat er al eerder mensen uit de dood zijn opgestaan. Zelfs al in het Oude Testament. Ik denk bijvoorbeeld aan die zoon van die weduwvrouw. Die zoon van die Sunamitische, u weet wel, die geschiedenis met Elisa. En ook in het Nieuwe Testament hebben we gelezen van mensen die opgestaan zijn uit de dood. De jongeling van Nain, dochter die van Jairus. Maar van al deze mensen geldt, ze zijn opnieuw gestorven. En de opstanding van deze mensen heeft voor ons geen enkele betekenis. Maar bij de opstanding van de Heere Jezus ligt dat anders. Hij is opgestaan om nooit weer te sterven. En de Heere Jezus, hij heeft, om zo te zeggen, ook met zijn opstanding werkelijk de rijkdom die nodig is voor leven en sterven verdiend. Omdat hij opstond, mag ik vergeving zoeken, vergeving vinden van al mijn zonden bij hem. Omdat hij opstond, mag ik ook door zijn opstandingskracht opstaan in een nieuw gehoorzaam leven. Al is dat nog niet volkomen, toch mag ik het van hem verwachten. En omdat hij opgestaan is, daarom mag ik weten, er zal straks een volkomen opstanding zijn van alle gestorvenen. En vooral degenen die in hem hebben geloofd, zullen dan opstaan met een nieuw lichaam om eeuwig hem te prijzen. Wat een rijkdom, wat een heilsfeit. Pasen, niet zomaar iets. Pasen, een geweldige rijkdom waar we het vanmiddag met elkaar over willen hebben aan de hand van onze catechismus zondag 17. Het thema vanmiddag is de rijkdom van Pasen. De dood overwonnen, opstandingskracht voor een nieuw leven en een uiteindelijke opstanding uit de doden. Dus drie dingen: de rijkdom van Pasen, de dood overwonnen, opstandingskracht voor een nieuw leven en straks ook een opstanding der doden. Gemeente, dat de Heere Jezus uit de doden verrezen is, dat is voor veel mensen niet te geloven. Zo zeggen ze dat ook, hè? Niet te geloven, opstaan uit de dood. Onmogelijk. En misschien zijn er ook wel oudere of jongere mensen in ons midden die zeggen, nou, ik vind het eigenlijk ook best wel moeilijk om te geloven. De Heere Jezus opgestaan uit de doden, maar er is toch nooit verder iemand uit de doden opgestaan. Ja, je leest er in de Bijbel wel van, maar we maken dat toch nooit mee in onze samenleving. Er sterven alleen maar mensen. Maar ik heb er nog nooit van gehoord dat mensen opstaan uit de dood. Ik vind het moeilijk, zegt er iemand, te geloven. In de Bijbelse tijd waren er ook al heel wat mensen die het moeilijk vonden om te geloven in de opstanding van de Heer Jezus. Paulus was op een gegeven moment op de Areopagus in Athene. En toen vonden de mensen dat hij best veel interessante dingen te vertellen had. Maar toen de apostel Paulus begon om te spreken over de opstanding van de Heer Jezus, toen zeiden de mensen, nu haken we af. Dat is voor ons niet te geloven. Dat kan toch niet? Iemand opstaan uit de doden. Vanmiddag hebben wij een gedeelte gelezen uit de brief van Paulus aan de Korintiërs. En ook in die gemeente van Korinthe was heel wat twijfel ontstaan over de opstanding van de Heer Jezus. U zult zeggen, hoe is dat nou mogelijk, ook in de christelijke gemeente? Ja, ook in de christelijke gemeente twijfel aan de opstanding van de Heer Jezus. Er waren leraren gekomen en die bleken later dwaalleraren te zijn. En die hadden gezegd, ja maar weten jullie, de Heer Jezus is niet echt gestorven hoor. Hij had ook geen echt mensenlichaam. Hij had alleen maar een schijnlichaam. En zo is hij met dat schijnlichaam gestorven. Het was geen echte dood. En hij is dus eigenlijk ook niet echt herrezen. De opstanding is niet echt gebeurd. Als de apostel Paulus daarvan hoort, dan gaat hij daar fel tegen in. Het zal u, het zal jou ongetwijfeld opgevallen zijn hoe scherp de toon soms is hier in 1 Korinthe 15. Dat je denkt, nou Paulus, je durft het wel te zeggen en je zegt het. Paulus gaat er echt fel tegen in en hij zegt het. Hij zegt, weet u, gemeente van Korinthe, als de Heer Jezus niet lichamelijk opgestaan is, is alles te vergeven. Dan kun je geloven, maar het zal geen zaligheid gaan geven. Dan kun je preken, maar waar doe je dat dan eigenlijk voor? Dat heeft geen enkele zin. Als de Heer Jezus niet echt is opgestaan, echt waarlijk uit de doden is herrezen, is geloven onzin en is preken werkelijk zinloze arbeid. Houd er dan ook maar mee op. Paulus is dus heel scherp, gemeente. Hij is heel erg scherp, hè? We moeten blijven vasthouden, we moeten echt blijven vasthouden aan de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Daar staat alles mee, daar valt alles mee. Houden we dat vast, dan hebben we het. Laten we het gaan, dan hebben we niets. Hoe mooi of de woorden soms ook klinken. Hoe dierbaar mensen soms ook kunnen spreken dat de Heere Jezus opgestaan is in de harten van de gelovigen. Zoals er ook bepaalde theologen zijn, ik zal er verder niet over uitweiden. Maar die zeggen hij is opgestaan in de harten zoals mensen voortleven in de herinnering. Zo is hij ook is hij gaan voortleven in de herinnering van zijn dierbare discipelen. Als Jezus niet echt is opgestaan. Er is geen troost, er is geen houvast, er is geen leven, er is geen toekomst voor niemand op deze aarde. Belangrijk om vast te houden aan de opstanding. Maar dan denk ik aan die jongeren die misschien vanmiddag in de kerk zitten en die bij zichzelf zoiets heeft van ja, dat is allemaal wel mooi, het is vandaag weer Pasen en het is ons weer voorgehouden en er wordt vanmiddag ook weer over gepreekt. Maar waar merk ik nou aan in deze wereld dat de Heere Jezus leeft? Of het kan ook een oudere zijn die zegt, ik krijg er eigenlijk steeds meer moeite mee, want we leven toch in een paasloze wereld. Er gebeurt zoveel in deze wereld waar je eigenlijk alleen maar van schrikt. Hè? Ik hoef de dingen maar op te sommen, hè? Wat er gebeurt, zoals van de week ook weer in Kenia op de universiteit, hè? Dat er zoveel mensen, zoveel jonge mensen zomaar worden vermoord en doodgeschoten. En wat gebeurt er allemaal in het Midden-Oosten, waar de IS huishoudt op een verschrikkelijke manier? Wat gebeurt er allemaal in Syrië? Wat gebeurt er allemaal in Afrika, waar Boko Haram dood en verderf zaait? Hoe moet ik dat nou allemaal plaatsen? Waar is de levende Heer? Het is waar, jongeren, en het is waar, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, u hebt helemaal gelijk. We leven in een paasloze wereld. En dan kan het je soms zomaar aanvliegen, zou het wel echt waar zijn? Zou de Heere Jezus nou werkelijk wel alles overwonnen hebben? Want hoe kan het dan dat het allemaal zo is als het nu is? Maar dan mogen we toch weer, daarbovenuit komen als we leren horen. Als we leren horen met de oren van het geloof naar de stem die in de schriften ons tegemoet klinkt. Als op de paasmorgen de vrouwen bij het graf gekomen zijn, dan ontmoeten ze daar die engel die tegen hen zegt, wat zoekt ge toch de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dan mogen we als het ware zo ook in de stem van de engel, hè, de stem van God zelf opmerken, die ons weer uit ons ongeloof wegtrekt en ons weer tot geloof brengt en weer eigenlijk tot de overtuiging brengt, werkelijk, hij is opgestaan. En we hoeven niet alleen maar te horen naar de stem die tot ons klinkt vanuit de schriften, maar we mogen ook meekijken. En we mogen echt meekijken met wat er allemaal gebeurt. Als de Heere Jezus opgestaan is, dan komen er allemaal verschijningen die ons beschreven worden. Kijk, daar verschijnt hij aan Thomas, die het ook niet durfde te geloven. En die ook een, om zo te zeggen, een radicaal standpunt had ingenomen. Als ik het niet zie, dan wil ik het niet geloven. Eerst zien en dan geloven. En dan komt de Heere Jezus naar hem toe. In hun midden staat hij zo plotseling. En dan is de eerste die hij toespreekt, Thomas. En die zegt, en dan zegt hij, kijk Thomas, hier mag je wel voelen aan mijn wond. En dan hoeft dat niet meer. Want dan is Thomas op datzelfde moment weer overtuigd. Mijn Heere en mijn God, hij leeft en hij is opgestaan. Het is werkelijk waar. En de paasvreugde doorstraalt zijn hart. En hij kan er niet meer over uit. Hij mag het zeker weten. Hij is verrezen uit de dood. En zo mogen wij ook meekijken naar al die verschijningen die hebben plaatsgevonden nadat de Heere Jezus is opgestaan. En ik zou zeggen, lees ook vanavond nog eens een keer Lucas 24 en dan lees je die prachtige geschiedenis van de Emmausgangers. Ik vind dat ook altijd weer zo'n bijzonder aansprekende geschiedenis. Die mannen die daar zo lopen terwijl ze eigenlijk niet kunnen geloven dat de Heere opgestaan is. He, ze blijven maar bij Goede Vrijdag. Maar dat de Heere hen dan zo onverwacht tot geloof brengt als ze aan de tafel het brood met elkaar breken. En wat zal er ook een vreugde in hun hart zijn gekomen toen ze het mochten zeggen tegen elkaar. We hebben de Heere zelf aan tafel gehad. Hij is opgestaan, hij leeft. Hij is werkelijk de levende Heere. Als die paasjubel doorbreekt in een hart van droefenis en van strijd, ach, dan is er vrede en hoop. Dan is er licht, dwars door alle duisternis heen. We kunnen de opgestane Jezus niet meer zien. Je hebt gelijk, jongeren. We kunnen niet meer zien dat hij onder ons leeft zoals de mensen toen in de Bijbelse tijd. Maar we kunnen wel die geschiedenissen, die verschijningen zien en zo als het ware meekijken. En zo als het ware dan ook mee overtuigd raken als het geloof door die geschiedenis ontstaat in onze harten. En dan mogen ook wij het op grond van het getuigenis van de schriften weer weten. Hij leeft. We hebben een opgestane Heere die de dood werkelijk overwonnen heeft. Ik zal er zo meteen nog iets meer van zeggen. En die nimmer meer zichzelf aan de dood weer onderworpen heeft. Omdat hij de dood volkomen teniet heeft gedaan. Jezus leeft. De levende Heere. In wie alles te vinden is voor nu en voor eeuwig. Ja, want dat is wat onze catechismus ons vanmiddag probeert te leren. Dat wij, gemeente, nou alles mogen vinden in die opgestane paasvorst. En laten we vanmiddag zo kort met elkaar dat antwoord eens eventjes op ons laten afkomen. Wat staat daar? Dat de rijkdom van Pasen is dat de Heere Jezus de dood overwonnen heeft. De dood overwonnen. Wie redt zijn ziel van het graf? Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen, zegt de dichter van Psalm 89. Het leven is immers een damp geworden en de dood die dreigt ieder uur. Als je jong bent, dan ben je daar niet zo mee bezig. Maar als je ouder wordt, dan merk je wel dat de schaduwen van de dood zich al over je leven gaan werpen. En als er in je omgeving iemand overleden is, dan ben je er weer heel erg bij bepaald. Het is maar een damp, dat leven van ons. We zijn zomaar van de tijd in de eeuwigheid. En dan een machtig evangelie. De dood is overwonnen. Toen Jezus opstond, had hij de dood volkomen achter zich. En daar ligt troost in. Want hij heeft niet alleen maar voor zichzelf die dood overwonnen, maar heeft die dood overwonnen voor zijn volk. En dat betekent dat ik als een klein en als een sterfelijk mens mij mag toevertrouwen aan deze levende Heer. En dat ik ook als er misschien angst voor de dood in mijn hart is ontstaan, dat ik die mag brengen aan de voeten van deze levensvorst. En dat ik het ook mag ervaren. Als ik het aan zijn voeten neerleg, dan neemt hij die angst van mij weg. Dan gaat hij mij daar vrede voor in de plaats geven. Dan laat hij het klinken in mijn hart. Hij overwon, opdat ik in hem zou overwinnen. Hij verworf het leven, opdat ik in hem dat leven tot in eeuwigheid zou ontvangen. En als dat weer in mijn ziel mag komen en ik dat ook weer mag ervaren door het geloof, dan is er vrede en vreugde. Dan is er troost en licht. Dan kan ik toch weer verder. En al die angst en al die benauwdheid die er kan zijn met het oog op het sterven, verdwijnt dan, althans voor dat ogenblik, verdwijnt dan uit mijn hart. De dood overwonnen. Maar als we vanmiddag lezen, gemeente, wat de rijkdom is van Pasen, dan worden wij nog meer vertroost. Want wat staat er? Wij mogen ook weten dat het zo is dat door die opstanding van de Heer Jezus er ook kracht beschikbaar is voor ons tot een nieuw leven. Weet u wat de bedoeling van het leven is van u en van jou en van mij? Waarom we hier op aarde zijn? Nou, dat hebben we vaker tegen elkaar gezegd. Het doel is dat wij God dienen en hem gehoorzamen. En als we de Heere hebben leren kennen en dienen in ons leven, dan komt dat in ons leven ook in principe ook wel weer aan de orde. Dan is dat ook wel ons verlangen. Maar er is toch ook nog, en dat zal toch ook door een ieder die dat kent bevestigd worden, er is toch ook die oude mens die altijd maar weer mij naar beneden trekt. Die altijd maar weer probeert om mij tot ongehoorzaamheid te brengen en die daar dikwijls zo in slaagt ook. En dat brengt toch ook weer een stuk strijd in mijn leven teweeg. Hoe kan ik mijn Heere toch dienen? Hoe kan ik toch gehoorzaam zijn? Hoe moet dat toch? Het is Pasen geweest. En die opstandingskracht die de Heere Jezus zelf heeft ervaren en hem uit de doden heeft doen opstaan. Die opstandingskracht die wil hij nu ook aan gaan wenden in mijn hart en in mijn leven. En dat betekent, gemeente, dat ik elke dag weer opnieuw mijn oude mens mag meenemen en dat ik hem mag neerleggen aan de voeten van de Heere Jezus. En dat ik mag zeggen, Heere, doe mij opstaan. Dat ik vandaag weer mag leven tot uw eer. Dat ik de zonde mag haten en mag laten. En dat ik werkelijk waar uw eer op het oog mag hebben. Vernieuw mij, Heere. Vernieuw mij vanuit uw opstandingskracht. Doe mij opstaan in dat nieuwe leven tot ere van u. En hij zal het dan ons geven. Wat een machtig woord, wat een machtige belofte. We hoeven niet onszelf op te krikken en op te knappen tot een leven met God. We mogen het ontvangen. Door de opstandingskracht van de Heere Jezus wil Hij ons dat nieuwe leven van dag tot dag geven. Wat dat betreft hoeven we niet zoveel meer te doen dan die oude mens neerleggen elke dag maar weer opnieuw aan de voeten van die opgestane Heiland. Dat is het tweede. En dan het derde, gemeente, dat is ook zo machtig en zo troostvol, hè. Als de Heere Jezus opgestaan is uit de doden en hij is opgestaan, werkelijk hij is opgestaan, dan is dat ook een zekere garantie, een zekere vaste garantie, dat er straks aan het einde van de tijden ook weer een opstanding uit de doden zal wezen. Moet u zich voorstellen. Als je loopt over de begraafplaats, zie je allemaal stenen. En op de stenen staan allemaal namen. Allemaal mensen die gestorven zijn. Allemaal mensen van verschillende leeftijd. Is het u wel eens opgevallen dat alle leeftijden op het kerkhof zijn vertegenwoordigd? Al de mensen van welke leeftijd ook ze gestorven zijn, al de mensen zullen weer uit hun graven verrijzen. Want Jezus stond op en dat is een zeker pand, een vaste garantie van de wederopstanding van de doden. En als u zegt, ik kan me daar weinig bij voorstellen, dan zeg ik, ik voel eigenlijk helemaal met u mee. Want wij kunnen dat ook niet echt beseffen en overzien wat dat allemaal zal gaan inhouden. Maar je mag het weten, er komt een wederopstanding straks uit de doden. Al de graven zullen geopend worden. En de mensen die erin liggen zullen herrijzen. Zullen een nieuw lichaam ontvangen. En dat nieuwe lichaam dat zal niet meer onderhevig zijn aan dood en aan ziekte. Aan zonde en aan bederf. Het zal een opstandingslichaam zijn op dezelfde wijze als Christus heeft gehad toen hij uit de doden was verrezen. Ik geloof de wederopstanding van de doden. En dat is een macht. machtige troost. Als ik aan het graf heb gestaan van mijn lieve man, van mijn lieve vrouw, van mijn vader, van mijn moeder, van mijn grootvader, van mijn grootmoeder, van mijn kind. Als ik aan het graf heb gestaan van een dierbare en ik mag weten, hij of zij is in het geloof gestorven, dan mag ik er zeker van zijn, hij of zij zal straks uit dat graf herrijzen. En er zal een wederopstanding zijn van de doden, zo heerlijk, zo volkomen, dat ik me daar geen voorstelling van kan maken, maar ik mag het geloven en ik mag het belijden, want het is Pasen geweest en de Heere Jezus heeft de garantie van die zalige opstanding heeft hij gelegd door zelf uit het graf op te staan. Wat een machtig evangelie. En dat mag je troosten en dat mag je bemoedigen, ook als je naar je eigen leven kijkt. Want ik wil niet somber zijn, gemeente, maar ik moet het toch vanmiddag zeggen. Wij zijn maar enkele ogenblikken op deze aarde. Want al ben je 70 of 80, ik spreek dikwijls met broeders en zusters van die leeftijd. Hè, en weet je wat ze zeggen? Ze zeggen allemaal zonder uitzondering, het is maar een zuchtje. Maar dat moet je toch eigenlijk zelf ook wel zeggen. Als je achterom kijkt, hoe oud ben je nou? Hoe oud ben je nou? Als je nou achterom kijkt, 10, 15 jaar geleden. Het is maar een zuchtje. Het leven is maar kort. En dat betekent inderdaad ook dat ik gericht moet zijn op de eeuwigheid. En als ik dan mag weten dat de Heere niet alleen mijn ziel beveiligt voor de dood, maar dat de Heere mij straks ook een nieuw lichaam zal geven, waaraan al de gebreken die er nu aan kleven niet meer te vinden zullen zijn, dan is dat een enorme troost en dan is dat een enorme rijkdom. Waarvan ik zeg, Heere, hoe is het toch mogelijk? Maar wat mogen we toch nog veel verwachten? Wat is er toch een geweldige rijkdom te vinden in die paasboodschap die we op deze dag weer mogen horen. Hij stond op en daarom zal er straks ook een opstanding der doden wezen. Zullen alle mensen uit de graven treden? Alle mensen zullen uit de graven opstaan. Zullen ook de mensen opstaan die niet in de Heere geloofd hebben? Ook de mensen die niet in de opgestane Heere geloofd hebben, zullen opstaan uit de doden. Maar die zullen niet opstaan met een nieuw lichaam om voor de Heere te leven en de heerlijkheid te beërven. Leest u vanavond Johannes 5 daar nog maar eens een keer weer op na, dat de Heere Jezus het zelf heeft gezegd. Er is ook een opstanding niet tot heerlijkheid. Er is ook een opstanding niet tot zaligheid. En dat geldt helaas van allen die hun zaligheid niet hebben verwacht van deze Christus, deze opgestane levensvorst. En als dat misschien nog de werkelijkheid is van ons leven. Als dat misschien nog de werkelijkheid is van jouw leven. Dan komt vanmiddag heel nadrukkelijk de klemmende oproep op ons af om het leven te zoeken bij hem. Om niet langer voort te leven, geen dag verder voort te leven zonder hem. Het leven is immers een damp en de dood wenkt ieder uur. Als de dood is gekomen, is de eeuwigheid beslist. En daarom, als we deze Heere nog niet kennen, zoek hem terwijl hij nog te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nog nabij is. Hij zal zich niet onbetuigd laten, want hij is de levende in de hemel. Die hoort naar onze stem en die ons schenkt wat we in geestelijk opzicht nodig hebben. een opstanding der doden. Wanneer? Als de levende Heere wederkomt. Als hij op de wolken verschijnt. Dan zal er een leger engelen om hem heen zijn. De engelen zullen worden uitgezonden over de aarde. En de graven worden geopend. En allen die hem vrezen zullen opstaan met een nieuw lichaam. Tot heerlijkheid en tot zaligheid. En dan zullen ze voor altijd en eeuwig de Heere dienen. Met hart en met ziel. Maar ook met hun lichaam. En zo blijkt dat deze levensvorst een volkomen zaligmaker is. Die niet alleen maar het hart vernieuwt en verlost, maar ook het lichaam van al de zijnen. Wat is Pasen toch een geweldig heilsfeit. We hebben vanmiddag samen stilgestaan bij de rijkdom van Pasen. De dood overwonnen. Er is opstandingskracht beschikbaar voor dat nieuwe leven. Er is straks een zalige opstanding der doden voor al de zijnen. Laat het in ons hart mogen klinken. Heere Jezus, o opgestane levensvorst in u, mag mijn hart alles zoeken en alles vinden voor nu en eeuwig. Amen. Laat ons samen danken en bidden. We hebben zo vanmiddag samen ons mogen verwonderen, Heere, over de rijkdom van Pasen. U heeft de dood overwonnen. U heeft opstandingskracht beschikbaar, opdat wij ook dagelijks kunnen opstaan in het nieuwe gehoorzame leven. U zult straks, als u bent teruggekomen, de graven openen en elk van uw kinderen zal opstaan die gestorven is en een nieuw lichaam ontvangen. U bent een volkomen zaligmaker, Heere. De rijkdom van Pasen is groter dan wij kunnen beseffen. Maar Heere, geef dat we er vandaag iets van mogen ontdekken. Dan zal de vreugde er in ons hart leven. Dan zal de jubel in ons hart geboren worden. Dan willen we uw naam groot maken en verhogen om wie u bent en wat u geeft. We danken u, Heere, dat we deze Paaszondag zo mochten ontvangen. En we bidden van u of ook morgenochtend, als we de Paassamenkomst met elkaar willen beleggen en houden, dat we dan ook dat Paasevangelie met elkaar mogen delen. Dat het weer mag zijn, ook tot verheuging van ons hart, tot troost van ons allen, jong en oud. Heren in de hemel, wij danken u voor deze dag. En we blijven ons in uw hoede aanbevelen. Zie ons niet aan in iets van onszelf, maar in hem alleen, die opgestane Heere, uit genade. Amen. Wat is er mooier dan om met Psalm 72 straks te eindigen? Dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. En zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. ontvang met biddende harten de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.